Monflow, voor echte financiële autonomie. Bronboeken, voor een vrije stroming. Touch of Matrix, werken met het veld. Nieuwe tijd, partners! Zo lang ga ik niet maken. Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag zijn we op een hele speciale locatie, namelijk in Antwerpen. En we doen een uitzending op locatie in samenwerking met Monflow. En ik heb een aantal interessante gasten die vandaag ook spreken op dit event Kapitaalkracht. En mijn eerste gast is Sonny Mulder. Hij is macro-analyst. En ik sprak hem in de wandelgangen en vandaar dat hij tegenover mij zit. Welkom, Sonny.
Hoi, dankjewel.
Ik heb jou dus net ontmoet hier in de wandelgangen. Ja. En we spraken gelijk al over de macro-wereld. Dus met een ander perspectief kijken naar de wereldse zaken. En ook een beetje spiritualiteit. Dus dat is wel grappig dat al samenkomt. Dus je bent gewend om met een andere blik te kijken.
Ja.
Even voor de mensen die dat misschien niet weten. Wat is een macro-analyst?
Ja, een macro-analyst is eigenlijk iemand die kijkt naar de bigger picture, het totale plaatje. Hè? En ik doe dat dan specifiek op financiële markten en op de economie. Dus als mensen mij inhuren, dan huren ze me eigenlijk in omdat ze mijn opinie willen over wat er gebeurt in de economie en in financiële markten.
Ja, en dat doe je al een lange tijd?
Ja, dat doe ik nu al toch al zeker een zestal jaar. Maar ik ben ook al veel langer actief als investeerder zelf. En dat doe ik al vanaf 2013.
Zo.
Dat is al best lang.
Ja. Wat fascineert jou zo om dit werk te doen?
Ja, ik vind het sowieso heel moeilijk. Omdat ik vroeger werkte ik gewoon een baan. En ik vond het heel moeilijk om met gezag om te gaan. Dat mensen me vertelden, je moet in mijn geval dan van 8 tot 4 gaan werken. En je zit dan in de file, zeker in Antwerpen. En ja, de hele structuur, het gestructureerde, stond me nooit niet echt aan. En ik wilde het altijd anders. En dan ben ik eigenlijk hier echt ingerold. Omdat ik op zoek was naar, ik wil een andere levensstijl, een andere manier van leven, ben ik op investeren gekomen.
Ah, dus was je nou misschien onbewust bezig met vrijheid zoeken?
Ook. Toen ik een kind was, ik was heel klein, mijn moeder, en dat is best wel grappig, die zei altijd al, als we dingen zeiden dat ik niet mocht doen, of dan zei ik altijd, ik doe het toch. Ik zei altijd, doe het toch. Ja. En mijn moeder zei altijd, je doet wat je wil.
Ja.
En dat heb ik nu nog.
dat is een mooie levenshouding.
Ja, voor mij heel belangrijk. Het aspect vrijheid staat toch wel centraal in een beetje alles wat ik doe.
Ja. Hey, en als we nou kijken naar even met jou, vanuit jouw blikveld, hè, als macro-analyst, dan volg je natuurlijk de wereldpolitiek.
Ja.
De economie, ook het nieuws, wat je ook net in de eerste presentatie gaf. Je was trouwens de eerste spreker van vandaag.
Ja.
En daarin nam je ook, je hebt ook trouwens voor de uitzending verteld dat jij toch een analyse hebt gemaakt een tijdje terug over de oliesituatie in de wereld.
Ja, het is nu heel actueel. Hè? Wat Amerika doet, en vooral de president Trump, is een beetje ongezien. En vooral ongezien in de manier waarop, de snelheid waarin alles gebeurt. Hè? Dus Trump, die zorgt voor sensatie, zal ik maar zeggen.
Ja.
Wat we nu zien is vooral ook bij de oorlog in Iran, is nu heel actueel, zien we dat een hele grote impact heeft op de oliemarkt. Omdat natuurlijk heel veel van de olieproductie en de verhandeling, die komt vanuit het Midden-Oosten. En op een hele korte tijd, dat is een oorlog van een paar weken, zien we al dat bijvoorbeeld aan de pomp benzine en diesel fors duurder zijn geworden.
Ja.
Dus het heeft echt nu al, geloof ik, echt al een impact op ons dagdagelijkse leven.
Ja, maar je vertelde ook dat jij ook toch een beetje research hebt gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van dit verhaal, van hoe dat werkt, hoe olie dus invloed heeft op ons dagelijks leven, die markt. Ja. Kun je eens wat meer over vertellen?
Ja, dus ik zal zeggen, de laatste toch zeker 15 jaar wordt er heel hard ingezet op het vergroenen van alles. We moeten beter met onze planeet omgaan en ik ben daar absoluut voorstander van. Ik hou heel hard van de natuur en in mijn vrije tijd zit ik ook heel veel in de natuur, dus ik heb daar heel veel waardering voor, appreciatie. Maar het is wel zo dat op dit moment, als we kijken naar hoe wij ons leven leiden, wij zitten hier nu te praten en met heel veel toestel en zo verder, olie is daar heel cruciaal in. En olie wordt nog steeds heel veel gebruikt. Als we kijken naar tegenwoordig de digitalisatie van alles, en we kijken bijvoorbeeld naar de AI-boom die we hebben gehad in de afgelopen 2 jaren, dan zien we dat er steeds meer energie nodig is. En dat zien we ook terug in de hoeveelheid olievaten die dat verbruikt worden. Ook al is olie een minder groot aandeel van de wereldenergie, in zijn totaliteit, er zijn groene bronnen, er is gas, toch wordt er een record aantal aan olievaten elk jaar verbruikt. En dat blijft maar stijgen. Dus de hoeveelheid olie die we verbruiken, die neemt natuurlijk toe, omdat de technologie ook toeneemt en het energieverbruik ook.
Ja.
Dus eigenlijk is olie van groot belang voor onze economie en alles wat we doen. Van de plastics tot helium, wat nodig is voor microchips in AI, tot gas, wat we gebruiken om onze huizen te verwarmen. Het is gewoon een heel cruciaal element.
Maar kijk, de tendens is natuurlijk dat we van het olie af, dat mensen van olie af willen.
Ja.
Maar is dat dan een mythe?
Het is geen mythe. En ik denk dat op de lange termijn dat het ook noodzakelijk is. Er is maar een bepaalde hoeveelheid olie, dat wordt toch gezegd. En uiteindelijk moeten we wel anders. En we zijn op zoek naar alternatieven, maar zijn die alternatieven echt al zo efficiënt? Ik geloof van niet. Ik geloof dat we zeker zoekende zijn en dat we zeker moeten innoveren. Maar het moment is er nog niet dat we zeggen, we gaan met windmolens en zonnecellen al onze problemen oplossen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan het energienetwerk. Het energienetwerk dat bij ons in de straten ligt, is ettelijke jaren oud. 20, 30, 40 jaar oud in heel veel gevallen. Die systemen die zijn niet voorzien zoals dat de technologie nu vooruit gaat. Die zonnecellen, die elektrische auto's, dat energieverbruik dat zo hard toeneemt. Daar zijn we niet op, daar hebben we de capaciteiten niet voor.
Nee, dan denk je praktisch aan batterijen, oplaadpunten, dat soort dingen. Die moeten we allemaal faciliteren, maar dat is het nog gewoon simpelweg nog niet.
Nee. Het is heel moeilijk. Hè? Bijvoorbeeld als er in een straat te veel mensen zijn met zonnepanelen die energie terugleveren, die een elektrische auto hebben, die ook tegenwoordig steeds meer verbruiken omdat we heel veel energieverbruik hebben. Ja, die netten die raken overbelast.
Maar is het dan niet de voorspelling die ik vaak in mijn omgeving hoor is van er komt een moment dat de boel uitvalt en dat er crashes zijn. Hoe zie jij dat?
Hoe bedoel je specifiek?
Ja, misschien elektriciteit. Dat het uitvalt of
bijvoorbeeld,
tekorten überhaupt?
Ja, het zou ook kunnen dat het netwerk kan zo hard overbelast worden. En dat kan zorgen inderdaad voor uitval bijvoorbeeld. Ja, dan moeten we toch steeds terug naar die basis. En dat is ook wat ik zeg, dus ons netwerk is niet voorzien voor die expansie. Nee. We hebben tijd nodig om eigenlijk dat netwerk uit te bouwen. En dat is een mooie gedachte en daar zijn we mee bezig. Daar ben ik helemaal mee akkoord dat we dat moeten doen. Maar om die netwerken te upgraden, om die netwerken uit te breiden, moeten we nog steeds gebruik maken van goedkope energie om dat te kunnen realiseren. Het maken van kabels, de toestellen, de infrastructuur om die uitbreidingen te realiseren, die worden nog steeds gebaseerd op olie. Heel veel olie.
Ja, dat is de oude economie dus.
Ja, die oude economie, daar willen we vanaf, maar die hebben we nog. En in een omschakeling hebben we die nog altijd nodig. We zijn zoekende, maar de realiteit en de cijfers zeggen dat we nog nooit zoveel olie aan het verbruiken zijn. Er worden steeds meer vaten verbruikt. De hoeveelheid olie van de totale energiebehoefte die er is, die is wel dalende. Ja. Die kwam van ongeveer 50%, 20, 40 jaar geleden. Die is nu ongeveer 30%. Dus we zien, er wordt steeds minder olie gebruikt. Maar het is nog noodzakelijk.
Ja.
En die infrastructuur rondom die olie, die pijplijnen, die drillingplatformen, het hele systeem dat eigenlijk zorgt voor het vervoer heen en weer van A naar B, daar willen ze vanaf. Er wordt niet in geïnvesteerd. En dat leidt ertoe dat als we dus nu een disruptie zien, hè, zoals de oorlog in Iran, en er gebeurt ergens iets met een bepaalde site en die ontploft, dat we echt enorme consequenties hebben, enorme tekorten, want we hebben gewoon ook die infrastructuur niet voldoende onderhouden. En dat leidt tot wat we in Europa heel hard zien, op verschillende vlakken rond problematiek met energie.
Hoe zie je dat dan voor de nabije toekomst? Want we zien dus dat het speelveld dat verandert langzamerhand. Hè?
Ja.
Er is ook geen steun vanuit Europa met de situatie in Iran. Hè? Dat is duidelijk uitgesproken. Ja. Dus je ziet dus dat Europa en Amerika, dat bondgenootschap, dat brokkelt af lijkt wel. Of in ieder geval in deze situatie. Als dat definitief een breuk wordt, hè, jarenlange samenwerking met de NAVO bijvoorbeeld. Uh-huh. Dan komt Europa dus alleen te staan.
Ja.
Wat, stel je voor, we gaan even door op die potentiële optie. Wat zou dat betekenen? Wordt dat dan niet een hele cruciale situatie? Want zo sterk is Europa nou ook weer niet, volgens mij.
Nee, wat je dus ziet is dat Nederland heeft heel veel natural resources, maar daar willen ze geen gebruik van maken.
Ja.
Europa zelf is niet zo'n sterke olieproducent, zeg maar. Wat we zien is dat we nu heel afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. Natuurlijk, buiten het Midden-Oosten, die een gigantische hoeveelheid van olie en gas voorzien voor Europa bijvoorbeeld specifiek, is natuurlijk Amerika zelf ook wel een hele grote producent. Op dit moment is natuurlijk Europa de bondgenoot, de grote bondgenoot, vooral van Amerika.
Ja.
Maar wat zien we nu ook gebeuren? We zien inderdaad meer en meer dat Europa zich aan het afzetten is van dat bondgenootschap met Amerika. Europa neigt meer naar een neutraal patroon, zeg je weliswaar. En dat komt ook omdat er meer invloed komt vanuit het oosten. We zien China in gigantische expansie. Dus we hebben eigenlijk meer dan één speler in het veld nu.
Ja, en Amerika dwingt ons natuurlijk steeds om die aantal procenten van ons kapitaal steeds aan defensie uit te geven. Hè? Dat is norm voor, ik weet even de naam kwijt. Maar dat zijn toch wel steeds zaken die terugkeren waar heel veel landen ook helemaal niet aan kunnen voldoen.
Nee. Nee, het is ook echt, ook met de tarieven nu bijvoorbeeld. Europa heeft nu toegegeven van jullie gaan de tarieven verhogen. Voor ons wordt alles duurder. Hè. Bepaalde grondstoffen en in import betalen nu belasting op. Wij gaan jullie nu ook extra tarieven opleggen. Trump speelt natuurlijk super hard.
Ik vind hem wel een hele gewiekste zakenman. Ik bedoel, je kunt ervan vinden wat je zegt, maar hij speelt wel slim. Hij krijgt wel dingen voor elkaar.
Hij krijgt dingen voor elkaar, zeker en vast. Waar ik kritisch in sta en me wel zorgen om maak, is wat doet hij ook met de bondgenoten en de relaties die hij heeft. Natuurlijk, het is eerlijk om te zeggen van we gaan tarieven op jullie handhaven. Maar als jullie niet meegaan, dan gaan we het dubbel zo hoog maken, driedubbel zo hoog. En we maken het jullie echt moeilijk.
Ja.
En in de tussentijd gaat hij zorgen voor heel veel veranderingen, structurele veranderingen wereldwijd.
Ja.
President Maduro die uit het land wordt gezet,
ja.
Tot nu Iran, tot de tarieven die wereldwijd, tot de oorlog met Oekraïne en Rusland. Je mag van al die topics denken wat je wilt, hè. Sta je helemaal vrij. Maar het zorgt wel voor heel veel ophef in de totale wereldeconomie. En dat voelen wij natuurlijk ook elke dag, zoals nu, in ons dagelijkse leven.
Hoe volg jij nou het nieuws? Want je bent dus macro-analyst. Dan heb jij denk ik een aantal vaste stokpaadjes die je volgt. Misschien podcasts zelfs wel. Mensen die je volgt, kun je er wat over zeggen? Of is dat een beetje top secret?
Is niet top secret. nee, zeker niet. Hoe ziet mijn dag er eigenlijk uit en hoe ziet mijn werk eruit? Ik zit heel veel achter de computer. Ik zit heel veel op sociale media, bijvoorbeeld zoals het platform X en nieuwswebsites. Ja. En dan als er geopolitieke dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld conflicten in Iran, dan volg ik die ook op. Ik volg dan ook marktreacties op. Ik doe ook technische analyses op de markten. Maar ik kijk ook naar de macro in het algemeen. Dus dat betekent ook, hoe staat het met inflatie? Hoe staat het met de werkloosheid? Hoe gaat het eigenlijk met de mensen, met de dagdagelijkse man of vrouw in Europa en Amerika? Dat zijn allemaal factoren waar ik naar kijk. Ja, en dat is allemaal online. Dat zijn datapunten die je opzoekt en zo verder.
Dus je bent eigenlijk heel erg bezig met de actualiteit, de korte termijn, behoorlijk.
Niet alleen. Dus je hebt de geopolitiek, dat is het nieuws. Mm-hmm. Daar moet je van op de hoogte zijn, want nieuws zorgt voor emotie in mensen. Wij zijn allemaal menselijke dieren. En een mens gaat reageren op nieuws dat er komt. Vaak is dat, en dat is een hele sterke emotie die we hebben, angst. En vaak gaat vanuit angst dat er iets fout kan lopen, bijvoorbeeld een oorlog die escaleert, of zoals nu olieprijzen die stijgen, gaan mensen vanuit angst acties nemen. Dus heel irrationeel eigenlijk. En dat zijn dingen die ik opvolg op de korte termijn. Maar ik volg natuurlijk ook heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld policies van Amerika, want dat bepaalt wat er gebeurt in heel de wereld. Als Amerika zegt, we gaan die rente omhoog doen, dan wordt ook de schulden die alle landen hebben bij Amerika, die afbetalingen, die worden ook duurder. Dus dat heeft ook weer effect op heel veel landen. Dus wat Amerika doet, moet je eigenlijk in het oog houden. Ja, en wat het nieuws doet, dat is op korte termijn. En dan als derde stukje, om alle puzzels samen te volgen. Dus korte termijn heb je ook lange termijn nodig. Mm-hmm. En die lange termijn, dat zijn echt meer cyclussen, zeg maar. De business cycle, die duurt 18 jaar. De interest cycle, die wellicht nu gedaan is, die duurde 40 jaar. Ja. En zo zijn er ook cyclussen over wereldmachten en de greep op de aarde.
Dat is wel leuk om even op door te gaan, want we hebben het even kort over gehad ook voor de uitzending. Ja. Jij zegt dus eigenlijk van, er is een soort overgangsperiode gaande. Hè?
Ja.
En Amerika heeft natuurlijk de westerse wereld heel lang gedomineerd.
Ja.
En we zien dat nu langzaam vervallen. En ze willen natuurlijk ten alle tijde voorkomen dat niet gebeurt. Dus ze willen het uitstellen. Ze willen het zo lang mogelijk aanhouden.
Klopt.
Gezien de ontwikkelingen, kun je daar iets prognose op loslaten? Of is het heel moeilijk?
Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, omdat dit hele lange termijn cyclussen zijn.
Ja.
Maar ik geloof echt wel dat er menselijk gedrag is voorspelbaar. En vanaf kleine acties tot grote acties. En dat creëert ook wat ze noemen een cyclus. Een cyclus in ons gedrag, in onze mentaliteit, onze mindset, alles. Alles gaat in bepaalde volgorde.
Ja.
En dat is ook zo met wereldmachten. Als we dus terugkijken in de tijd, dan zijn er verschillende grote wereldmachten geweest. We kijken terug naar de Romeinen en het Romeinse Rijk werd heel krachtig en uiteindelijk is dat ineengestort. We zien de Fransen hebben de wereld gedomineerd, de Spanjaarden, de Duitsers, de Engelsen. En in dit moment eigenlijk, na de Tweede Wereldoorlog, door de bevrijding van de Amerikanen en door hun hulp, zijn zij eigenlijk de grote wereldmacht geworden. Zij zijn dan ook uiteindelijk dat gebleven. En ik geloof dat de kans groot is dat zij ondertussen hun piek gehad hebben. Want de meeste wereldmachten die komen en die gaan. En zo'n periode duurt om en bij de 100, 120 jaar.
En hoe komt het nou dat die piek geweest is? Wat heeft er nou voor gezorgd dat het tanen is?
Ja, dus allereerst zie je een enorme economische expansie. Dus dat is heel duidelijk. Vanaf de laatste 40, 50 jaar, als je terugkijkt, dan zie je ook echt dat de economie en wat er in Amerika gebeurt, dat echt een enorme boom is op alle vlakken.
Ja.
Zij domineerden de totale wereld.
Ja.
En dat is eigenlijk veranderd, denk ik, deels al vanaf 2008... Ze hebben dan een grote crisis gehad door wanmanagement van allerlei leningen. En dat heeft geleid tot een terugval. Waardoor dat zij ook de acties die ze namen veranderen. Met name het printen van heel veel gelden om uit die problematiek te komen.
Ja, het wordt alleen maar erger eigenlijk.
Ja, en dus vanaf 1980 inderdaad zijn ze van de goudstandaard gegaan. Dus wat zit er achter een dollar?
Ja.
Niet echt iets. Enkel vertrouwen. En vanaf 2008 zijn ze eigenlijk gigantisch geld gaan printen. En eigenlijk die schuldenberg die ze hebben, is ongezien groot. Die is echt in een sterk stijgende lijn gegaan.
Maar als die dollar niet gedekt is met goud, hoe zou dat in de toekomst wel gedekt kunnen zijn? Want moeten we gewoon weer terug naar goud gaan? Of moet het een andere dekking krijgen? Hoe zie jij dat?
Ja, dus het vervolg van het verhaal is dus dat een land dus enorm veel schulden opbouwt. Hè? En dat zorgt ook voor heel veel problemen. Want Amerika die importeren heel veel producten, terwijl bijvoorbeeld China heel veel exporteren. Dus Amerika heeft ook heel veel nodig van verschillende landen en hebben daar dus inderdaad ook geld voor nodig. Nu, uiteindelijk denk ik dus, hè, om terug te komen op het vorige stuk, dat Amerika zijn piek heeft bereikt. En wat we vaak zien bij elke wereldmacht, wanneer zij net over die piek gaan en zij komen in die fase van stagnatie en terugval, dan zien we dat zij dus met man en macht hun macht proberen te behouden. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door eigenlijk chaos te creëren. ga eens een afleiding om toch nog hun positie te versterken. We zien dat ten eerste met de tarieven die ze invoeren, om meer inkomsten te hebben, waarin dat de hele wereld benadeeld wordt. Maar we zien dat ook terug door de gigantische hoeveelheid oorlogen die Amerika start. Het was al vroeger zo met Libië, met Syrië, met Iran, met Irak, met Afghanistan, ja. De Sandstorm, recentelijk Iran en noem maar op. Zij proberen echt om chaos te creëren, om die positie te behouden. En ik denk dat dat niet gaat lukken. En dat ze daar dus toch, dat dat deels hun ondergang is.
En wat ik dan interessant vind, ik weet niet of je dat weet toevallig, maar die oorlogen die zijn allemaal ver van tevoren gepland. Dat is al naar buiten gekomen door een generaal die dat bekend heeft gemaakt. Jaren terug al trouwens hoor. Ja. Dus dan vraag ik me af, is dat per se gerelateerd aan de machtsverhouding? Want misschien in die periode was dat nog niet zo ver. Dus dan is er een ander motief om die chaos te creëren. Maar goed, dat is eventjes mijn vraag.
Dat weet ik natuurlijk ook. Nee, ik ben niet de generaal. Maar ik snap wel dat als jij... If you're on top of the hill, the only way is down. Dus als jij merkt van ik ben hier nu nummer 1 en je merkt dat je het gewoon minder goed doet, dan kan ik wel snappen dat je gaat denken van oké, wat is plan B, wat is plan C, wat kan ik gaan doen om ervoor te zorgen dat ik toch in mijn positie blijf. Amerika ziet ook dat China heel hard opkomt. Heel veel landen in Azië keren zich naar China qua afname, qua samenwerkingen. China start geen oorlogen. Oké, er is de situatie met Taiwan en de schepen die daar rond liggen, klopt. Maar als we kijken naar nu China... Zij trekken heel veel handel aan. Zij worden heel krachtig. Zij groeien enorm snel. Zij hebben heel veel mensen en ze hebben heel veel export. En ik denk wel dat echt ook Amerika wel ziet dat dat een dreiging wordt. En zo'n dreigingen wilden ze natuurlijk beperken. Want jij wilt natuurlijk die nummer 1 blijven.
Maar verwacht je dat er... Want zijn er nou in de wereldmachten zijn er nou bondgenoten? Wat zijn nu de bondgenoten als we dat even een ruwe schets moeten maken? Want Amerika... heeft volgens mij naast Europa niet heel veel bondgenoten. Ben ik nou niet goed geïnformeerd?
Ja, op dit moment is dus een grote bondgenoot van Amerika is inderdaad Europa.
Ja.
Maar ik zie toch wel dat bijvoorbeeld Trump en door zijn tactieken en door...
Groenland?
Ja.
Dat is ook bizar.
Ja. Ja, dus door al die gekkigheid dat hij doet op zo'n korte tijd, merk ik ook wel dat ook de opinie van mensen in zijn totaliteit over Amerika ook wel echt verandert. Amerika gaat zich overal bemoeien, zeg maar. Ja. En dat zien landen ook wel. Dus nu inderdaad weer Groenland en dan de situatie met Oekraïne en noem maar op. Met de NATO nu ook. En dat blijft een actief topic. Dus wat ik zie is dat Europa en Amerika, zeg maar, en een beetje Latijns-Amerika, dat is wel een beetje gemengd. Die hangen toch nog wat samen. En dat heeft te maken met de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk dankzij Amerika, grote bondgenoot. Mm. Maar we zien wel in het oosten een andere dynamiek. Dat heel veel landen, inclusief Rusland en zo, de BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en zo, dat zij dus allemaal een soort van afzonderlijk economisch systeem, ja, los van het Westen.
Dat wordt gigantisch, die BRICS-landen.
Ja.
Als ik ze bij elkaar optel. Maar ja, dan zou je toch een beetje zorg moeten maken als Amerika zijnde. Of is dat dan misschien ook de reactie?
Nou, ik denk dat het... als je mensen gaat pesten, zeg maar, dan kan je verwachten dat je vroeg of laat een klap krijgt. En ik denk dat dat een beetje gebeurt met Amerika. Ze hebben altijd de macht gehad. Er was altijd een goede verstandshouding. Maar een klein beetje denken ze nu van... kom, we gaan gewoon ook dingen doen in ons eigen voordeel. En dat valt niet altijd goed. Dus mensen willen ook... Of landen willen ook een plan B en een plan C. Dus je ziet nu allerlei allianties komen. En dat is echt wat ik geloof. Ik denk dat de tijd van de stijging gedaan is van Amerika. Ik denk dat ze inderdaad aan het stagneren zijn en een terugval gaan krijgen. En dan zie je ook dat daar inderdaad andere organisaties komen, die opkomen, die samenwerken, die zich daar los van rukken. Zoals we bijvoorbeeld zien met Iran nu. Hè. Ja. Iran zegt, we mogen schepen door, maar je betaalt in de Chinese yen en niet in dollar.
Dat is een statement, hè?
Dat is een statement, omdat zij ook met die BRICS-landen zitten. Ja. Dus zij gaan natuurlijk zelf hun eigen systeem creëren. En dat is natuurlijk een dreiging voor Amerika. En dat zorgt nu wel voor een nieuwe tijd, ja, maar, letterlijk.
Maar wat moet Europa niet gewoon even doorschakelen? Want als ze verstandig zijn, dan zien ze toch dat Amerika eigenlijk... het is een beetje exit. Ze verliezen eigenlijk de aansluiting. Er is geen aansluiting bij de rest. zou Europa dan niet bij die BRICS-landen moeten gaan aansluiten? Of zou dat een hele radicale gedachte zijn voor mij? Maar...
Ja, ik denk dat dat wel meer en meer gaat gebeuren. Ik denk, weet je, de positie van Amerika is ook niet zo zwart en wit. Hè. Het is niet alleen maar slecht, absoluut niet. Maar het is wel zo dat ik ook wel denk dat Europa inderdaad ook meer handel... Omdat we liggen letterlijk in het midden. Hè.
Ja, daarom juist.
Je hebt Amerika en dan Europa. Hè, en naar gelang hoe je dat bekijkt natuurlijk. En dan heb je het Midden-Oosten. want ja, als je natuurlijk via Amerika kijkt, kan je ook de andere kant
op
gaan.
Ja, check. Ja,
maar dus we liggen wel in het midden. We kunnen bij beide kanten kunnen we handel doen. En je ziet dat nu bijvoorbeeld ook met de elektrische wagens. Er beginnen heel veel Chinese merken te komen. Heel veel buitenlandse merken.
Telefoons ook.
Ja, telefoons ook. En producten en allerlei robotica begint ook van daar te komen. En dan beginnen we ook meer te aanvaarden en te gebruiken.
Maar dan is het vaak het tegenargument hè, van ja, maar goed. Weet je, we worden afgeluisterd door de Russen of door de Chinezen, want die hebben allemaal technologie. Maar dat is voor de Amerikanen toch net zo. Dus we worden toch door iedereen afgeluisterd.
Ja, ik denk dat...
Dus ik denk, wat is nou de tel uit je winst? Kom op.
Ik denk dat het ook wel hoort bij inderdaad de tijd waar we in zitten. De vrijheid van ons als mensen, die staat onder... Allee, op dit moment denk ik ook wel een beetje onder druk.
Nou, een beetje boel.
Ja, heel veel. Hè. En dat komt ook omdat we zijn aan het digitaliseren. We zijn heel hard aan het groeien. De wereld gaat heel snel vooruit door technologie en dat is top. Ja. Maar dan moeten we onze weg nog in vinden van wat is ethisch verantwoord als land, als maatschappij en hoe gaan we met deze technologie om? En ik denk dat we er absoluut nog niet zijn. We hebben de neiging om meer totalitaire maatregelen te nemen. Dat hebben we ook gezien in 2020, die heel extreem zijn. En we zouden daarin een meer geleidelijkere aanpak moeten hebben. En ook soms durven om dingen totaal te veranderen ten opzichte van hoe dat we het nu doen.
Wat is het laatste wat jij veranderd hebt ten opzichte van deze situatie voor je persoonlijke privé?
Nou, wat ik vooral meeneem is, ik heb nu een zoontje van 2 jaar. Ik krijg nu ook bijna mijn dochtertje binnen 2 maanden.
Oh,
dus ik heb 2 jonge kinderen. En voor mij is het heel belangrijk. Ik zie dat heel veel jeugd heel hard into die... filmpjes, social media, technologie is. Heel veel kinderen die krijgen nu een schermpje. Die schermpjes die triggeren kinderen. Ze weten echt van we gebruiken felle kleuren. We doen al die dingen omdat we willen dat we kijkers hebben om die aandacht te trekken. Wat ik bijvoorbeeld doe met mijn vrouw is dat we dan proberen om totaal geen schermpjes te gebruiken. Om onze kinderen, dat doen we gewoon niet. Geen tv, geen schermpjes. En back to hoe dat het vroeger was. Gewoon lekker spelen, gezelschapsspelletjes samen spelen. Minder tijd doorbrengen, digitaal. Dat is het dan.
Zo?
Back to basics, ja.
Ja, eigenlijk weer terug naar de basis. Ja, dat is, je ziet het veel gebeuren, hoor. Mensen die, trouwens, het wordt ook steeds meer gemeengoed. In Frankrijk is het al zover dat ze ook mobieltjes weren, volgens mij op de basisschool.
Ja.
En in Nederland wordt er ook veel over gediscussieerd. Ja. Dus ik vind dat een goede ontwikkeling, want ja, het is natuurlijk gewoon verslavend. Ja. Iedereen is verslaafd eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, klopt.
Jij bent macro-analyst. Je bent dus ook freelance in te huren.
Ja, dus wat ik eigenlijk specifiek doe, is ik heb dus een bedrijf, dat heet Mulder Strategies. Ik ben dan ook macro-analyst voor Market Vision Capital. Hè. Dat is een alternatief investeringsfonds. Dat is dus eigenlijk wat ik doe. En ik doe dus inderdaad financiële research. Dus als jij dus zegt van, ik wil meer weten over die macro, wat er gebeurt in de wereld en wat voor impact dat kan hebben. Zoals nu bijvoorbeeld met olie. Wat kan dat teweeg brengen? En zeker dan naar mensen in de financiële sector, mensen die investeren met hun geld en daar actief mee bezig zijn. Ja, daar geef ik eigenlijk mijn research aan. In de vorm van een newsletter of ze kunnen me ook gewoon inhuren voor allerlei diensten dat ze willen.
Zou een keer een lezing willen geven bij Studio Nieuwe Tijd?
Een lezing? Ja, zeker wil ik dat doen.
In mijn
studio.
Ik doe het niet meer met publiek, maar wel gewoon dat we het opnemen en dan kunnen we het uitzenden.
Ja, dat vind ik top.
Dat zou ik wel gaaf vinden.
Als je bijvoorbeeld een bepaald topic hebt en je zegt van kijk, ik wil het over dit specifiek probleem hebben. Hoe kijk je ernaar of wat is nu actueel of wat dan ook? Daar kan ik zeker, verder op ingaan.
Heel interessant. Wij gaan verder met het programma hier. Het is een gezellig leuke boel hier in Antwerpen. En wij gaan zo door met een andere spreker. En Sonny, ik wil je even bedanken voor jouw tijd. En we blijven jou volgen.
Ja, super bedankt. Tot
super.
De volgende keer.
All right.
Bye.